Ik heb een bosje vragen gekregen. Katholieken hebben veel beelden van de gekruisigde Christus in hun kerken. Wat vindt u hiervan? Is dit het zoeken naar een tastbaar geloof? Dat is een moeilijke vraag, dat voelen we. Die is daarom moeilijk, omdat als ik zeg, het is zoeken naar een tastbaar geloof, ik waarschijnlijk over de grens ga. En als ik zeg dat het niet zo is, dan ga ik ook over een grens. Het is niet een soort compromis wat ik nu aan het uitbroeden ben, van draag het maar aan en zo. Maar het is duidelijk dat ze in de middeleeuwen hun kerken hebben versierd met beelden. Nu heb ik het niet over schilderijen, over kleuren, over ramen die gebrandschilderd zijn en zo. Maar ik heb het dus nu over beelden. Als u een beetje de kerkgeschiedenis hebt bijgehouden, dan weet u dat er een beeldenstorm is geweest na de reformatie. En dat dat behoorlijk ver is gegaan, dat heel veel beelden gewoon eruit gegooid zijn. Alle beelden waarschijnlijk. En dat daarbij ook heel rigoureus veel dingen eruit zijn gegooid die je misschien wel weer terug wilt. Ik heb het niet over beelden. Als het gaat om beelden van Maria of beelden van heiligen, van schutspatronen, van mensen die een bepaalde plek in die streek, die kerk gehad hebben. En er wordt voor gebeden, er wordt dus een soort middelaarschap ingeroepen, dat je naar Christoffel gaat in plaats van naar de Heer Jezus. Ik bedoel het niet negatief hoor, geen nuances van die aard. Dan denk ik dat we echt over de schreef gaan. Toch hebben zij in die tijd, toen niemand lezen kon, dat geloof ook op de een of andere manier uitgebeeld. Je moet het dus eigenlijk zien als wat vandaag gebeurt met een stripbijbel, weet je wel. Een bijbel die in een stripverhaal gegoten wordt. Programma's van de EO die over Mozes gaan of over Abraham of over David. Natuurlijk zijn er onmiddellijk mensen die zeggen, gij zult u geen gesneden beeld maken. Dat is wel heel helder, dat staat toch in een van onze geboden. Dus dat kan helemaal niet. Dus ik wil graag zeggen dat het vereren van beelden en het bidden tot, of dat nu Maria is of wie dan ook is, dat grensoverschrijdend is, in mijn opinie. Want de Heer Jezus zegt, in Johannes 16, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Dat is een tekst die ik ingelijst heb voor mezelf, in mijn hart. De Vader zelf heeft me lief. Ik hoef niet via jou of iemand anders naar God de Vader te gaan. Ik hoef zelfs niet via de Heer Jezus tot God de Vader te gaan. Ik mag rechtstreeks naar hem gaan. Ik mag hem als vader aanspreken. Ik mag hem zelfs Abba vader noemen. Iets van een vertrouwelijke sfeer uitdrukken. Heel dichtbij. Nu, wat die Rooms-Katholieke mensen daar allemaal mee gedaan hebben in het verleden, dat is mij bekend. Althans, in grote lijnen. De processies die gehouden worden met zo'n beeld als centrum, het is mij bekend. Te ver. Maar het gaat me ook te ver om te zeggen, er zijn geen afbeeldingen toegestaan om de dingen uit het Oude Testament duidelijk te maken. Als u mee zou zijn gegaan afgelopen zondag, 2 dagen terug naar Kiryat Jearim, ik heb erover gepraat, dan had u onder de vleugels van de Gerubim in een bepaalde ruimte gezeten. Dat lied zingen we wel, opwekking, maar dat ligt ook een beetje aan de kerkelijke kleur. De een zingt het wel, de ander zingt het niet. Maar onder de vleugels van de Gerubim, daar ontmoet ik jou. Sommigen kenden het, sommigen nooit van gehoord misschien. Ik zie allemaal vraagtekens. Maar goed, maar het hele plafond, dat was een en al vleugels van de Gerubim. En niemand heeft de idee gehad van, ja dat, kan dat nu wel of kan dat nu niet? Iedereen was onder de indruk van, oh, zo dus ongeveer. Weet je, het zijn kleine dingen. Zoals vandaag in het gewone leven standbeelden, iets uitbeelden, zeg maar iets over de Tweede Wereldoorlog, zeg maar iets over een watersnoodramp, zeg maar iets over een grote daad van iemand. Zo kan een afbeelding iets zeggen. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik voor het eerst op de Tabor kwam in Israël. Dat is de berg waarvan men zegt dat de Heer Jezus daar verheerlijkt is. Waar Mozes en Elia bij hem kwamen om met hem te spreken. En dat ik onder de indruk raakte van de architectuur van dat gebouw. Heb ik al vaker een keer geventileerd, geloof ik. Maar om als voorbeeld te gebruiken, wil ik het nog een keer kwijt. De architecten, zeker meneer Baluchi, die heel veel kerken heeft gebouwd daar in het land Israël, heeft iets neergezet waarvan ik zeg, nou, dat spreekt boekdelen. Hij heeft aan de linkerkant een klein kapelletje gemaakt met een afbeelding, een soort ronde koepel met Mozes en de berg Horeb en de 10 geboden, weet u wel, dat hij dat krijgt. En aan de rechterkant ook zo'n klein kapelletje, er worden ook diensten gehouden met Elia op de Karmel en alles wat daarmee annex is. En in het midden een heel groot stuk en ook zo'n precies zo'n ronde vorm, maar groter, maar in dezelfde verhoudingen. En dan gaat het over de Heer Jezus. Die man heeft begrepen wat Petrus toen zei, Heer, zullen we 3 tenten maken voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Dat heeft hij echt gedaan. Nu kun jij zeggen, ja, maar dat mocht helemaal niet, want er mochten helemaal geen tenten komen toen. Nee, dat klopt. Maar als herinnering kan het je echt veel zeggen. Maar de een zal onder de indruk komen van een stuk muziek en de ander zal onder de indruk komen van beeldende kunst. Een ander zal door schilderijen heel erg aangesproken worden. Of door vormen van glas, kunst. Er zijn diverse mogelijkheden. En ik geloof dat de Heer het allemaal gebruiken wil. Zodra iets uit zo'n kerk tot aanbidding of tot eer naar een persoon leidt. Dan heb ik vanavond, geloof ik, hele duidelijke taal gesproken. Kunt u iets zeggen over het inzetten van onze talenten in dienst van God? Zijn dat die bekwaamheden die hij ons geeft wanneer we tot geloof zijn gekomen, of is dat wat altijd al in ons was? Er is mij geleerd dat mijn oude leven onbruikbaar is. Dat lapt God niet op. Hij schept in mij een nieuw leven. Hoe zit dat? Nu, dat is niet zo moeilijk. De Heere God heeft in ons kwaliteiten gestopt die hij er voor hemzelf uit wil hebben. Toen we niet tot geloof kwamen, kwamen die kwaliteiten alleen maar in onze eigen belangen terecht. Nu we tot geloof zijn gekomen, is het genoeg om te zeggen, en nu mogen diezelfde kwaliteiten voor de Heere gebruikt worden. Het is dus niet zo dat u bij uw bekering of bij de ommekeer tot geloof komen, dat u dan ineens nieuwe elementen erbij krijgt. Dat is niet zo. Iemand die bestuurlijke kwaliteiten heeft nu, om in de kerk of in de gemeente deze dingen op te pakken, had dat ook al voor hij tot geloof kwam. Dus, of misschien hebben we het niet ontdekt, dat kan. Het kan gewoon sluimerend aanwezig zijn geweest, maar in principe is dat zo. Iemand is niet, nadat hij tot geloof gekomen is, ineens muzikaal geworden om nu een mooi lied te zingen. Dat was er al. Ik weet het. In het oude leven, in de oude situatie, hebben we alles wat we hadden in ons voor onszelf gebruikt. En nu gebruiken we, als het goed is, alles wat in ons is voor hem, voor onze Here. En dat is het verschil. En daarom is de vijand zo actief om ons weer terug te krijgen in dat oorspronkelijke kamp. Want dat voor jezelf eer verzamelen, dat lag ons goed. En nu verzamelen we hopelijk eer voor onze Heer Jezus. Het is dus niet zo dat u bij uw bekering ineens andere kwaliteiten krijgt. Er komt wel een heel ander licht op die kwaliteiten te vallen. En dat is het licht van de Heilige Geest. Maar het is niet zo dat er andere kwaliteiten komen. Gelovigen zijn koppelt u los van het leven erna. Hoe ziet u dat in het licht van de volgende teksten? Aan de boomvrucht wordt de boom gekend. En wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Nu, ik hoop dat u bij de familie Verschoren het bandje gaat kopen. Dan zult u, hoop ik, ontdekken dat ik gezegd heb dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus in de hemel komt. Geen andere weg. En vanaf het moment dat je je overgeeft en gelooft in de Heer Jezus, ben je een kind van God, heb je leven uit God. Word je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, is het zo dat je je echt mag feliciteren. Het leven daarna is niet gekoppeld, is niet bedoeld om de hemel nog te verdienen of om een betere stoel in de hemel te krijgen. Maar het leven daarna is om als getuige van de Heer Jezus voor hem hier op aarde te leven. Nou, we noemen dat discipelschap. En ik weet zeker, als u de familie Verschoor vraagt om cd's of bandjes over discipelschaptraining, dan zullen ze zeggen, daar hebben we iets voor. Er zijn hier 6 cd's verkrijgbaar over discipelschaptraining. Nou ja, koop ze. Dupliceren mag niet meer voor een gelovige, hè? Dat kan niet. U mag ze misschien uitlenen, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat die dingen er wel zijn. Ik heb het vanavond heel beperkt meegenomen, maar het is toen in een 6-tal avonden uiteengezet. Daar wordt ook duidelijk dat het leven, nadat we tot geloof gekomen zijn, inderdaad een leven is van aan de boom kent men de vrucht. Met andere woorden, als jij zegt dat je een gelovige bent, en je gedraagt je niet dienovereenkomstig, dan moet ik alleen maar zeggen, nou ik zie geen vrucht. Nu ben ik de inspecteur van de Heere God niet, maar het is wel zo dat je aan de boom de vrucht kent. En dat weet je. Ik heb situaties genoeg meegemaakt, dat een dwars lag aan alle kanten en kritiek had op alle punten. En op een bepaald moment komt daar die ommekeer. Vrouw is eerst of man is eerst, dat maakt niet eens zoveel uit, maar er is een ommekeer. Maar dat is merkbaar, dat kan ik je verzekeren. Aan die vrucht herken je die boom. Ik kan nooit in het hart kijken. Ik kan toch nooit zeggen, jij bent wel een gelovige. Nou, ik zou wel willen dat ik het kon, maar die gave heb ik niet. Ik kan niet in je hart kijken. Dus je moet afgaan op wat, niet alleen wat men zegt, maar ook wat er bij gedaan wordt. Ik kan dat nooit beoordelen, want ik kan niet zien wat in jouw binnenkamer gebeurt. Hoeft ook niet. Maar de Bijbel zegt, een boom, een goede boom, ken je wel aan zijn vrucht. En dat volharden tot het einde, dat betekent dat je bruikbaar blijft totdat de Heer Jezus komt. Saul heeft namelijk niet volhard tot het einde. Dus die tekst van volharden tot het einde, die past wonderwel in onze inleiding van vanavond. Hij ging af. Hij is op een bepaald moment niet meer bruikbaar gebleken. Kind van God eens en voor altijd, ondanks zich volledig gedragen als kind van Satan, toch eeuwig leven, moeten we in dit verband 1 Korinthe 3 vers 15 als door vuur heen toch gered uitleggen. Ik zal het proberen. En u zult ontdekken dat het volledig bewijst wat ik vanavond heb gezegd. In 1 Korinthe 3 staat, en ieder ziet toe hoe hij erop bouwt, op het huis, op het fundament. Je kunt erop bouwen met hout, hooi en stro, je kunt erop bouwen met goud, zilver en kostbare stenen. Nou, je moet opletten wat je toevoegt. Er komt een moment dat echt zichtbaar wordt wat jij aangedragen hebt. Nu, ik heb dat voorbeeld ook weer hier wel eens gebruikt, voor zover ik me kan herinneren. Hen en ik komen samen in de hemel. We hebben beide als gelovigen geleefd. Henny heeft voor de Heer Jezus haar hart ontsloten, maar ook voor hem geleefd. En het blijkt daar in de hemel door het vuur heen dat zij goud, zilver en kostbare stenen heeft. Weet je wel, ze heeft iets waardevols, iets blijvends. Iets dat niet door vuur verteerd wordt, maar iets dat overblijft. En zij gaat naar de Heer Jezus toe. Ik kom. En ik heb hout, hooi en stro. Dat is mijn werk geweest. Dat heb ik gebouwd. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar dat blijkt te verbranden. En nu zegt 1 Korinther 3, hij is behouden als door vuur heen. Hij is wel behouden, maar hij staat met lege handen. Nou, emotioneel. We lopen beide naar de Heer Jezus toe, nadat we deze vuurproef, deze vuurpoort hebben gehad. En Henny zegt, Heer Jezus, ik heb hier een paar kostbare stenen voor u, die passen mooi in uw kroon, weet je wel. Die fleuren uw kroon helemaal op. En hij zegt tegen haar, daar ben ik blij mee dat je dat gedaan hebt. Fijn. Dat zijn kroonjuwelen voor mijn kroon. En ik kom er ook aan. Wat moet ik aandragen? Ik heb niks. Ik kan alleen maar beschaamd mijn hoofd buigen en zeggen, Heer Jezus, ik heb niks voor u. Ik ben behouden als door vuur heen. En hij zal schade lijden aan zijn ziel. 1 Korinthe 3. Op dat moment denk ik, stomme eend dat je bent, Dato. Had toch van de Heer Jezus verteld. Die had een beetje gezwam over sociaal leven en politiek en kerkelijk leven. Nou, je kunt eindeloos drammen over kleren, over hoeden, over banken, over orgels, over gebouwen, over weet ik veel. Maar je hebt het niet over de Heer Jezus. Nou, haal hem, dat spul, dat verbrandt allemaal. Er blijft niets van over. Je hart en je relatie met de Heer Jezus, dat telt. Deze tekst, 1 Korinthe 3, onderstreept helemaal wat ik vanavond zei van Saul. Het staat er dus niet mee in contrast, maar onderstreping. 1 Samuel 10, vers 9 staat over Saul dat God hem een ander hart schonk. Hoe is het toch mogelijk dat zo'n hart, wat God geschonken heeft, toch zichzelf gaat zoeken in plaats van boven alles God? Ik begrijp daar echt niets van. Nou, ik begrijp het wel. Weet je waarom? Omdat ik mijn eigen hart ken. De Bijbel roept jou en mij op als gelovige om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Als ik niet vervuld ben met de Heilige Geest, ik heb het niet over een bepaalde samenkomst. Ik heb het niet over een bepaalde kring. Ik heb het niet over handopleggen en ik heb het niet over dit. Helemaal niks. Gewoon Efeze 5 citeren. Word vervuld met de Heilige Geest van de belofte. Heel expliciet. En als ik dat niet doe, wordt mijn hart koud en ongevoelig voor de stem van God. Maar er komt ook compensatie. Dat is een soort wet van communicerende vaten, weet je wel. Als het een beetje leeg voor God wordt, zegt de duivel, nou, ik heb nog wel een kannetje. Ik giet mijn kannetje wel leeg. Maar vol van andere dingen. Dat is ook het contrast in Efeze 5. Wordt niet vervuld met wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Als je mij vraagt, hoe komt dat? Nou, dat komt omdat ik niet vervuld ben met de Heilige Geest. Omdat ik niet de Heilige Geest alle ruimte geef in mijn leven, waardoor hij mij vullen kan, waardoor hij mij doortrekken kan. Dat is het geheim. En nu heb ik het niet over een bepaalde samenkomst, bepaalde gemeentetype, weet je wel, nou, al die namen. Vergeet dat alsjeblieft. Maar probeer erachter te komen dat daar het geheim ligt. Ik vind het zo moeilijk om aan de ene kant te weten dat mijn geloof in hem voldoende is, terwijl ik aan de andere kant denk dat ik alles zo goed mogelijk moet doen om bij hem te horen. En dat ik vaak denk dat ik in dat laatste zo tekort schiet. Nou, dat vind ik ook moeilijk. Ik hoor bij de Heer Jezus. En ik wil heel graag voor de Heer Jezus leven. Ik doe mijn best. Maar als je ouder wordt en terugkijkt, dan komt er iedere keer weer een moment van, dat had je wel anders kunnen zeggen. Dat had je wel anders kunnen doen. Had je ook wel anders op kunnen reageren. Juist als mensen je iets zeggen. Als mensen je iets, een beetje kritiek op je hebben. Het boekje De Zegen van Kritiek zou eigenlijk door ons allemaal gelezen moeten worden. Het kruis van de Heer Jezus. Met Christus gekruisigd. Of het kruis van de gelovigen. Het is zo moeilijk om daarin, ja, gewoon eerlijk te zijn. Maar de andere kant is, luister goed, dat de Heer op het moment dat jij zegt, sorry Heer, ik zit weer aan mijn eigen eer te bouwen, ik beleid het, dat de Heer zegt, kan je weer gebruiken. Zacharia 3, weet je wel, dat prachtige verhaal van Jozua met vuile kleren bekleed voor de troon van God. De Satan zat erbij. Nou, hier heb je die vrome spreker. Kijk eens. En hij had dan gelijk ook. Die kleren waren gewoon vuil. Maar er is ook iemand die zegt, uitdoen die vuile kleren, statiegewaad. Op het moment dat jij zegt, Heer, ik wil zo graag terug. En als je dat nu vanavond zegt, dan zegt de Heer, fijn, ik ga weer met je verder. Ik ga met je verder. Mooi is dat, hè? God is zo genadig dat hij je opnieuw wil gebruiken. Als kind van God zou ik graag meer van hem willen getuigen. In eigen kring is dat een probleem. Is dat geen probleem? Maar bij buitenstaanders lukt dat zelden. En raak ik vaak gefrustreerd. Hoe kan ik het beter aanpakken? Antwoord: ik weet het niet. Als jij wilt dat je een getuige bent in deze wereld, dan heb ik voor jou geen standaardpatroon. Had ik dat maar. Maar jij, met jouw kwaliteiten, met jouw dingen, met jouw eigenschappen, met jouw karakter, met alles wat van jou is, jij bent zo uniek dat God individueel onderwijs geeft aan jou om jou te vertellen hoe het moet. En dat doet hij meestal niet via mij, dat doet hij meestal rechtstreeks. En dat betekent dat jij, als je dat echt wilt, naar de Heer mag gaan, Heer, hier ben ik. Henny en ik zeggen heel vaak 's morgens, hier zijn onze voeten, hier zijn onze handen. Hier is mijn tong, hier is mijn stemband, hier is mijn mond. Hier, raak mijn lippen aan en zend mij. Jesaja 6. En dat doet de Heer. Gaat het dan goed? Nou, misschien is het om 10 uur alweer een hobbeltje geweest, weet je wel. Of om 3 uur of 's avonds om 8 uur. Maar het is het verlangen van je hart. Dat is het geheim. Afhankelijkheid, voortdurende afhankelijkheid. Nou, dat heeft met bidden te maken, met een geest van gebed te maken. Dat heeft met voortdurend contact met God te maken. En dat is niet een superchristen die met een soort wolkje om zijn hoofd, weet je wel, hier door Veenendaal stapt. Waarvan iedereen zegt, maar dat is me daar even eentje. Nou, dat zullen ze misschien wel zeggen, maar niet omdat je het zo goed doet. Maar dat is gewoon het voortdurende contact met de Heer Jezus en met God de Vader. Dat is het geheim. En ik hoop dat geheim er ook uitkomt. En dat de Heer je vanaf nu gewoon gaat gebruiken. Dat wil Hij heel graag. Want Hij heeft je hier niet gelaten om stil te zitten. Dan had Hij je gelijk wel in de hemel kunnen tillen. Ik heb zo vaak geroepen dat wij toen we tot bekering kwamen gelijk naar de hemel hadden gekund. We waren geschikt. De Bijbel zegt dat je op dat moment een nieuwe schepping was. Dat je op dat moment mocht ervaren dat het oude voorbij was, dat het nieuwe was gekomen. Je had gelijk de hemel in gekund. Het is niet gebeurd. Uit het feit dat dat niet gebeurd is, kun je maar één conclusie trekken. Heren, hier ben ik nog. Ik moet nog wat doen voor u. Want luilakken, die worden in de Bijbel nooit geteld. Sorry. Ik ken uw hart. Ik ken u ook uw twijfel. Ik weet dat u ook iedere keer weer naar uzelf kijkt en daar een beetje ontmoediging vindt. Ik snap dat wel, maar we kijken naar de Heer Jezus en we zeggen, eigenlijk Heer Jezus, die vijand die was weer heel erg snel vanmorgen. Hij was er verdraaid vlug bij. Ik was nauwelijks mijn bed uit of ik had hem al tegenover me en ik faalde. Hoe? Nou, misschien wel een rotopmerking naar je vrouw of naar je man. Ik zeg het even heel plat. Mag niet. Kan niet. Misschien had je al een telefoontje 's morgens vroeg. Weet je. Nou ja, de verwensingen zal ik niet herhalen. Daar zit het probleem. Heel vlug. En daarom moet je nog vlugger bij hem zijn. De Heer, hier ben ik. Zalf mijn lippen. En hij doet het. Als wij afhankelijk zijn, gaat hij het doen. Amen.